En dat is ook het thema waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken. En u ziet het hier al staan op de beamer. Het thema hoop doet leven. En ik wil graag vanmorgen met u stilstaan bij die geweldige hoop die wij als christen hebben. En ik wil dat doen naar aanleiding van de eerste brief van Johannes. En vanmorgen hebben we er al een paar prachtige versen uit gelezen. En ik wil samen met u dadelijk gaan lezen uit de eerste Johannesbrief. Maar voordat ik dat ga doen, hou ik er altijd van om u even wat achtergrond te geven. Om niet zomaar in een Bijbelboek of in een brief daar midden in te vallen. Maar ons even te realiseren, waarom staat die brief daar eigenlijk? Aan wie is die brief geschreven? Voor wie is die brief bedoeld? Wat waren de omstandigheden, zodat we ons een beetje kunnen indenken, om met een deftig woord te spreken, de context van waaruit zo'n brief geschreven is. Nou, Johannes, de geschriften van Johannes, die noemt men wel de geschriften van de drie L's. Leven, licht en liefde. En ik weet niet of u het weet, maar eigenlijk alle boeken in het Nieuwe Testament, met name de brieven, zijn geschreven om dwaling te bestrijden. Bij sommige brieven zie je dat heel duidelijk, bij andere zie je dat wat minder, daar is het ook wat minder aan de hand. Maar neem bijvoorbeeld een brief als de Korinthebrieven, de eerste en de tweede Korinthebrief. Ik weet niet of u, de eerste Korinthebrief wel eens gelezen heeft, daar krijg je rode oortjes van de dingen die er in die gemeente aan de hand waren en die Paulus moet bestrijden. Nou, zo is het ook met de brieven van Johannes. De eerste brief van Johannes, die is geschreven in een tijd waarin de persoon van de Heer Jezus Christus ter discussie stond. Niet of hij wel geleefd had. Iedereen was het erover eens dat Jezus van Nazareth ooit op deze wereld geleefd had. En dat hij een goed mens was, zoals je ook in deze tijd vaak hoort. Maar de vraag was, wie is nou Jezus Christus eigenlijk? En wat is zijn persoon? Ook in deze tijd kom je dat natuurlijk tegen. U krijgt misschien ook wel eens een belletje aan de deur en dan gaat u naar de deur en dan staan er twee mensen aan de deur die u iets over de Bijbel willen vertellen. En dan weet u al wie er aan de deur staat. Dat zijn Jehovah-getuigen. Zij geloven dat de Heer Jezus niet God is, maar dat hij een engel is. Dat de engel Gabriël mens is geworden en dat die aan het kruis gestorven is. En die dwaling is niet van deze tijd, die dwaling is er al vanaf het allereerste begin. Als je de kerkgeschiedenis gaat lezen, dan zie je ook dat kerkvaders, zoals bijvoorbeeld iemand als Athanasius, ik las daar toevallig gisteren wat over, dat hij zich daar heftig tegen verzet heeft in de dwaling van van Arius bijvoorbeeld, waar ook de Jehovah-getuigen van afstammen. Maar ook in de tijd van Johannes was die dwaling al aan de gang. Als je bijvoorbeeld het Johannes-evangelie gaat lezen, dan lees je het volgende. Dan schrijft Johannes, helemaal aan het eind van zijn brief in hoofdstuk 20, vers 30 en 31, daar schrijft hij, Jezus heeft nog heel veel andere dingen gedaan die niet geschreven zijn in dit boek. En dan zegt hij, maar deze zijn geschreven opdat u zou geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van, hoe staat het er, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zou hebben in zijn naam. Geloven in Jezus als Zoon van God. Johannes heeft zijn geschriften geschreven ongeveer aan het eind van de eerste eeuw. Zijn evangelie, waarschijnlijk in het jaar 85 na Christus, en zijn brieven in de openbaring in het jaar 95 na Christus. Dus helemaal aan het eind. Ze zijn de laatst geschreven delen van het Nieuwe Testament. En die dwaling die Johannes bestrijdt, die hij wil bestrijden in zijn brief, die zie je ook naderhand door de kerkgeschiedenis heen gaan. U heeft allemaal wel eens gehoord, denk ik, van het concilie van Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea. En als u er nog nooit van gehoord heeft, dan moet u vanmiddag maar eens eventjes gaan googlen op internet, bij Wikipedia. En dan moet u er maar eens wat over lezen. Dan moet u maar eens de hele geloofsbelijdenis lezen. Ik heb er een klein stukje uitgehaald. En ik laat het u even zien, want ik vind het een geweldige geloofsbelijdenis. Waar staat: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En dan staat er dit: en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader. En dan staat er dit: God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, en van hetzelfde wezen met de Vader, en door wie alle dingen gemaakt zijn. Ik vind dat, ja, u merkt het wel, ik ken het van buiten, want ik vind het een geweldige geloofsbelijdenis, waar ik iedere keer opnieuw mijzelf bij bepaal. Dit is wie Jezus Christus is. En dat komt, die geloofsbelijdenis werd opgeschreven, omdat er dwaling was in die tijd. Waar ik u net al iets van vertelde, de dwaling van Arius. En later zie je die dwalingen doorgaan in de kerkgeschiedenis. In het volgende concilie, het concilie van Constantinopel in 381, daar ging het over de drie-eenheid. En daar hebben ze vastgesteld, daar hebben ze niet vastgesteld, maar daar hebben ze beleden en opgeschreven dat Vader, Zoon en Heilige Geest samen God zijn. Drie personen, één God. Dat onbegrijpelijke mysterie van de drie-eenheid. En dan later zie je die dwaling weer doorgaan. Weer over de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan zie je op het concilie van Chalcedon in 451. Daar was de dwaling dat Jezus een soort half God en een soort half mens was. En daar hebben ze opgeschreven dat Jezus 100% God en 100% mens is. Twee personen, twee naturen in één persoon. Onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. Volledig God en volledig mens. Staat u er wel eens bij stil dat er op de troon van het heelal nu iemand zit? Zoals de Hebreeënbrief dat zo prachtig zegt. Iemand die met ons mee kan voelen, omdat hij in al dingen op gelijke wijze als ons verzocht is geweest. Dat er iemand op de troon van het heelal zit die mens is. Dat er een mens op de troon van het heelal zit. En die ook God is. Zoals de Filippenzenbrief dat zo prachtig zegt. In Filippenzen 2. Dat hij zichzelf vernederd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En zo naar het kruis is gegaan om voor u en voor mijn zonden te sterven. Om ons te verlossen, te verzoenen, te redden, ons zalig te maken. Tegen die achtergrond schrijft Johannes zijn eerste brief. We gaan wat lezen in hoofdstuk 3. Maar in hoofdstuk 1 daar gaat het over het wandelen in het licht. Dat God licht is en dat Christus de weg is. Ik zou u van harte willen aanmoedigen om die eerste brief thuis eens te lezen. Ik heb hem de afgelopen maanden iedere keer opnieuw gelezen. Met commentaren erbij. Nadenken, wat staat er nou eigenlijk in? Het zijn zulke ongelooflijke versen. Het bijzondere is dat het Johannes-evangelie in uitermate eenvoudig Grieks geschreven is. Want Johannes was een simpele visser. Ik ken wat Grieks. Ik heb een keer een Griekse cursus gedaan. Dan kun je al heel snel de eerste brief van Johannes gaan vertalen. Maar de inhoud die er staat is zo rijk, vrienden. Wat Johannes schrijft, dat geen oog heeft gezien. Geen oor heeft gehoord. Wat is het? Wat we getast hebben, aanschouwd hebben, geproefd hebben, gezien hebben. Het woord des levens, zegt hij, dat verkondigen wij u. En dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus. Over zijn goddelijkheid, zijn menswording, zijn redding door zijn lijden en sterven en zijn dienst als middelaar voor onze zonden. En dan kom je in hoofdstuk 2 en dan zegt Johannes: ja, je kunt wel zeggen dat je God kent, Maar als je zegt dat je God kent, moet je ook zijn geboden in acht nemen. Dan moet je doen wat hij zegt. In een wereld die voorbij gaat en waar de duisternis en de Satan de overhand lijken te hebben, zijn wij geroepen om de christelijke boodschap van liefde uit te leven. Want het gebod wat God geeft is het gebod van de liefde. Johannes schrijft dat in het tweede hoofdstuk vers 3. Hierdoor weten wij dat we hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Iemand die totaal lak heeft aan Gods geboden en toch beweert God te kennen, is een leugenaar. Want wie God kent, die heeft respect en eerbied voor zijn gebod. En het gebod is het gebod van de liefde. En dat komt dan weer terug op wat de Heer Jezus zegt. Wat is het grote gebod? God liefhebben en je naaste als jezelf. En dan komen we in hoofdstuk 2 waar Johannes dat zegt. Als we zeggen dat we in het licht zijn, dan moeten we ook onze broeder liefhebben. God liefhebben en je medegelovigen en je naasten als jezelf. De liefde, de agape liefde, de overgevende liefde. En dan komen we bij hoofdstuk 3. En dan kun je je afvragen, waarom zou je nou al deze moeite doen? Waarom zou je inspannen om Gods geboden te houden? Om God lief te hebben? En terwijl ik dat zeg, realiseer ik mij. Ik bedoel het niet als van, gaat u maar proberen om Gods geboden in acht te nemen, want dan zal God blij met u zijn en dan wordt u wel een kind van God. Dat bedoel ik niet. Dat komt altijd voort uit een relatie, uit een hart dat zich waarachtig tot God bekeerd heeft. Een hart dat zich tot God bekeerd heeft, die gaat verlangen om zijn geboden te houden. En dan zegt Johannes dit. In hoofdstuk 2, vers 28. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet u, daar gaat het over het blijven in hem, zoals je dat ook in Johannes 15 leest. De Heer Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. En je zult vrucht dragen. Maar Johannes laat hier twee facetten naar voren komen. Hij zegt, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En opdat we niet beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dat blijven in hem, waar Johannes het over heeft, dat betekent achter de Heer Jezus aangaan. In zijn voetsporen gaan wandelen. Petrus schrijft daarover in zijn tweede brief dat wij in de voetsporen van Jezus moeten gaan wandelen. Ik moest denken aan dit hele oude boek, ik weet niet of u er wel eens van gehoord hebt, geschreven door een Nederlandse monnik. Ik heb het dus opgezocht, hij leefde zo rond 1380, Thomas à Kempis, dus al heel oud. Het was in die tijd, in de tijd waarin hij dit schreef en later toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, was het een succesnummer. Het was een van de naast de Bijbel het meest gelezen boek. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gelezen zelf. Ik heb het op mijn lijstje staan, ik wil het nog eens zien, maar ik vind die titel zo mooi. De navolging van Christus. En dat is het kenmerk van een kind van God. Maar even terugkomen op wat Johannes daar schrijft. Vrijmoedigheid hebben als hij geopenbaard zal worden en niet beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Daar staan twee verschillende woorden. De eerste, vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En dat heeft alles te maken met onze bestemming, met de bestemming van een mens. De openbaring waar Johannes het hier over heeft, is de schitterende openbaring van de Heer Jezus als hij komt voor zijn uitverkorenen. Als de laatste bazuin zal klinken, als de bazuin klinkt, Niet de laatste bazuin, maar als de bazuin klinkt. En als de doden worden opgewekt. En als zij die op dat moment nog leven veranderd zullen worden. En de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat geweldige thema van de opname van de gemeente in heerlijkheid. We hebben er al van gezongen het. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Als ik hem begroeten mag. Kan zijn vandaag. Als wij deze dag niet overleven. Wat zomaar kan gebeuren als ik straks terug ga naar Zeeland. Waar we op vakantie zijn. En ik krijg een ongeluk en ik sterf. Dan vertrouw en geloof en hoop ik. Dat ik hem zal ontmoeten. Dat ik hem zal begroeten. Maar als hij komt, terwijl ik nog leef, dan, zoals de Paulus in de 1 Korintherbrief hoofdstuk 15 schrijft, dan zullen we veranderd worden. Een nieuw lichaam krijgen, het opstandingslichaam krijgen. Maar er is ook een andere komst. En dat is een heel ander woord wat het Grieks gebruikt. Misschien kent u het woord wel, de parousia. Wel eens van gehoord van het woord parousia? Ik denk het wel. Het is een redelijk bekend woord in onze kringen. En dat is de openbaring van de Heer Jezus, de zichtbare verschijning van de Heer Jezus voor een ieder mens. Als hij komt met macht en majesteit, aan het einde van wat ik geloof, de grote verdrukking, en voordat het duizendjarig rijk ingaat, dat hij komt op deze aarde. En de navolging waar Johannes het over heeft, zei ik u al, is de navolging in de liefde. God liefhebben, onze medegelovigen en onze naasten als onszelf. En dan schrijft Johannes dit, en dan moet u maar eens goed luisteren, want dat zijn hele merkwaardige versen die hier staan. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Ik weet niet of u goed meegelezen heeft, maar ik kan me voorstellen als u goed meegelezen heeft of gehoord, dat de moed weer in de schoenen zakt. Of niet? Wie van u heeft er vandaag niet gezondigd? Wie heeft er geen gedachte gehad vandaag waarvan u dacht van, oeh, dat was geen goede gedachte. Toch eventjes ergens aan gedachten en even mijn gedachten laten gaan. Maar goed dat niemand het zag. Kent u dat? Ik ken het hoor. En ik denk u ook. En toch zegt Johannes hier, wie uit God geboren is, zondigt niet. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Hij kan niet zondigen, zegt hij. Omdat hij uit God geboren is. Je zou bijna gaan denken, nou dan is er voor mij geen hoop. Maar het probleem wat er bij deze tekst is, nou de tekst is geen probleem, maar de vertaling is een probleem. Nederlands is een beperkte taal. Het Grieks, waar dit uit vertaald is, een veel rijkere taal als het Nederlands. Die kent bijvoorbeeld een heleboel werkwoordsvormen die wij niet kennen. Kent u nog van de lagere school en van de middelbare school? Onvoltooid tegenwoordige tijd, hè? En de voltooid verleden tijd, nou ja, enzovoort. Waar je allemaal je hoofd over moest breken. Denk van, hoe was het ook alweer? Maar het Grieks kent veel meer tijden. Het Grieks kent bijvoorbeeld een tijd voor een handeling die in het verleden begonnen is en die nog steeds voortduurt. Dat is een aparte werkwoordsvorm. Maar zo ook hier wat er staat, staat er eigenlijk niet van... Wie de zonde doet, is uit de duivel. Zo van wie één keer de zonde doet, als je één keer gezondigd hebt, ja, dan ben je uit de duivel, dan ben je verloren. Nee, daar staat eigenlijk, wie leeft in de zonde? Ja, als je het heel letterlijk zou vertalen, dan staat er wie de zonde doende is. Maar dat vertalen wij niet in het Nederlands. Hè. Wij vertalen dat met de onvoltooid tegenwoordige tijd, om het maar eens te zeggen. Dus het is, eigenlijk staat er wie een leven van zonde leidt. Die kan wel zeggen dat hij God kent, maar die is uit de duivel. Want de duivel, die leeft als het ware in de zonde. Die doet niets anders dan zondigen. En wie uit God geboren is, die kan niet zondigen. Daarmee zegt Johannes, wie uit God geboren is, die kan niet blijven doorgaan met een leven in de zonde. Alsof er niets aan de hand is. Dat is wat ik u al zei. Als ik iemand zie die beweert christen te zijn, maar zijn leven is totaal niet in overeenstemming met het woord van God. En niet dat hij af en toe eens wat fout doet, zoals ik ook verkeerde dingen doe. Maar die maling heeft aan Gods geboden. En die gewoon in de zonde leeft. Daarvan zegt Johannes, die is niet uit God geboren. Want als je uit God geboren bent, kun je daar niet mee doorgaan. Dat bijt elkaar. Ik zal nooit vergeten, Ab, ben je er nog? Ik weet niet of... Ab is weg. Maar ik heb de broer van Ab als collega gehad. Hans. Toen ik in Rotterdam les gaf. En ik zal nooit vergeten dat Hans mij een keer vertelde. We zaten in de lerarenkamer. En ik was wiskundeleraar in die tijd. En zijn leerlingen hadden hem gehad tegen hem gezegd, nee, als je christen bent, dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. En toen zei hij, joh, zo is het helemaal niet, zegt hij. Hij zegt, weet je, zegt hij, als je de Heer Jezus volgt, dan smaakt het niet meer, zei hij. Dan smaakt de zonde niet meer. Ken je dat in je leven? Ik zal dat nooit meer vergeten. Nee, wat is dat waar? En ik heb dat voorbeeld vaak bij anderen gebruikt ook. Het smaakt niet meer. Want je houdt van de Heer Jezus. Je wil niets liever als hem kennen. Zoals de Heer Jezus zegt, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. God kennen, niet in de zin van eenmalig, maar een leven van groeien in kennis van God. En dat staat haaks op de zonde. Daarom zegt Johannes dat wij de rechtvaardigheid moeten doen. Nou, ik weet niet, als u aan het woord rechtvaardigheid denkt, waar u aan denkt, dan denk ik in de eerste plaats van de Heer Jezus is voor mij gestorven en ik ben rechtvaardig in hem. Dat is wat het woord rechtvaardigheid direct in mij oproept. Maar Johannes heeft het hier over de rechtvaardigheid doen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet en ieder die de rechtvaardigheid doet. Een leven van rechtvaardigheid. En dat betekent niet alleen maar gerechtvaardigd zijn, maar ook rechtvaardig handelen. Dat betekent omzien naar de armen, de zwakken, de wezen, de weduwen, de vluchtelingen. Gods liefde concreet handen en voeten gaan geven. Dan kom je weer opnieuw terug bij dat gebod van de liefde. Waar de geschriften van Johannes helemaal mee doorspekt zijn. Deze hele brief van Johannes staat helemaal in het teken van de liefde. Liefde als onderscheidend kenmerk tussen ben je nou wel echt uit God of zeg je maar dat je uit God bent. Want dat was de dwaling in die tijd. Mensen die zeiden van, ja, wij kennen God ook hoor. En we hebben een speciale relatie met God. Maar hun leefde deugde niet. En dan kun je je afvragen, maar om zo'n leven te leiden, om je zo in te zetten voor de mensen om je heen, voor je broeders en zusters, maar ook voor de mensen hier in Sliedrecht. Ik weet niet of jullie er als gemeente wel eens over nadenken. Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor Sliedrecht? Ik zal het zo doen. Wat kunnen wij als gemeente voor Sliedrecht betekenen? Dat is een hele goede vraag. Want jullie zijn het licht van de wereld. Hoe kunnen jullie Sliedrecht, hoe kunnen jullie een transformatie in Sliedrecht teweeg brengen? Ik kom daar straks nog wel even op terug. En waarom? Waarom zou je je zo inzetten? En dan komen we bij dit vers. Dit geweldige vers. Een vers waar ik niet over uitgedacht raak. Wat ik zo vaak lees. Achtergronden overlees, woorden overdenk. Om dat vers me op me te laten indraaien. Om me te laten inwerken. Zie, zegt Johannes. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Ik vertelde nu al dat ik heb vroeger een cursusje Grieks gevolgd. Nou moet u niet denken dat ik echt serieus Grieks ken. Maar het helpt me wel om wat dingen, wat achtergrondinformatie te kunnen opvragen en zo. Ik kan begrijpen waar ze het over hebben, maar ik kan niet zelfstandig vertalen of zo. Daar heb ik geen kennis voor. Maar ik weet wel, toen wij onze cursus deden, dat we bij dit vers uitkwamen. En dat degene die met ons die cursus deed, hij was theologiestudent. En hij zei, eigenlijk staat daar in het Grieks, zegt hij, kijk toch eens met wat voor een kanjer van een liefde God ons heeft liefgehad. Dat is het eerste aspect. De grootsheid van Gods liefde. De overweldigende grootheid van Gods liefde. Kijk toch eens, zegt Johannes, hoe overweldigend groot de liefde is die de Vader over ons heeft uitgestort. Dat wij kinderen van God zijn. Dat wij kinderen van God genoemd worden. Nou, dit glaasje water wat hier staat, hebben ze vanmorgen hier neergezet. Ze hebben dat glaasje vol water gedaan. Het was niet helemaal vol zoals u zag. Maar stel nou dat iemand hier zou komen met een emmer water. En die emmer water in dat glas uitstorten. Zodat het er overheen zou bruisen. Dat is eigenlijk wat Johannes zegt. Paulus schrijft daarover in Romeinen 5, vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is, zegt hij, door de Heilige Geest die ons gegeven is. God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort. Niet een klein beetje, maar overweldigend. Dat is het eerste aspect. De grootsheid van Gods liefde. Maar het tweede is de kwaliteit van Gods liefde. Want de liefde die God voor u, voor jou, voor mij heeft gehad en heeft, is een onmenselijke liefde. Is een liefde die wij niet kennen. Romeinen 5, vers 8, in hetzelfde hoofdstuk van de Romeinenbrief schrijft Paulus: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij vijanden van God waren. Toen heeft God zijn Zoon voor u en voor mij gegeven. In de eeuwigheid heeft God alles gezien. Heeft hij gezien wat ik van mijn leven zou maken. Hoe ik hem vervloekt heb. En ik heb hem vervloekt, moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb wat afgevloekt in mijn leven. Niet nu, maar voor mijn bekering. Totdat een klasgenoot, die zich ergerde aan mijn vloeken, met mij een gesprek aanging. En totdat het wonder gebeurde, dat ik hem niet vervolgens stijf gevloekt heb, maar dat ik nieuwsgierig werd. Dat vind ik nog steeds het grootste wonder, weet u dat? Het wonder van Gods genade. En dat ik tegen hem zei, waarom wil jij niet dat ik vloek? En ik weet het nog goed, ik zal het nooit vergeten. Het staat in mijn geheugen gegrift. Ik zat met mijn been tot bovenaan in het gips, kwam met een voetballer. Had ik mijn been van voren en van achteren gebroken. Ik heb een half jaar in het gips gezeten. Ik zat in een rolstoel. En we zijn naar een hoekje van de aula gegaan op de HTS in Zetterenbosch. En ik moet u zeggen, als ik eraan denk, dan schiet ik opnieuw vol. En hij begon met mij te spreken. Over de Bijbel. En ik dacht, oh help, dat is een Jehovah-getuige, dat is zo'n raar figuur. En, daar moet ik vanaf zien te komen. Hij begon te spreken over een koffiebar die ze hadden. En waar jonge mensen, ik was 22 jaar, waar jonge mensen bij elkaar kwamen om samen in de Bijbel te lezen. En ik had kunnen zeggen, oh nee, dat heeft helemaal geen zin in. Nee, dankjewel, bedankt voor het praatje, maar ik ga verder, want we waren aan het kaarten. Ik ga verder met mijn spelletje kaarten. En in plaats daarvan werd ik nieuwsgierig. En zei ik tegen hem, ik mag zeker niet eens komen kijken. Hè? Jawel, zei hij, dat mag wel. En hij is mij komen halen op een zondagavond. De eerste zondagavond ging het fout, want we woonden met drie mensen in een flat en iemands anders naam stond erop, dus hij kon me niet vinden. En toen zag ik hem maandagmorgen op school, zei ik, nou jij bent me ook een lekkere flapdrol, zeg. Zit ik daar de hele avond te wachten en kom je niet opdagen. En hij vond het heel vervelend, maar de week erop kwam zijn broer en die kwam me halen. En ik weet het nog goed. Het was in de verwarmingskelder van de katholieke Johanneskerk in Oosterwijk in Brabant. En ik daalde een trapje af, want daar mochten ze bij elkaar komen. Totdat ze gingen dopen, toen joeg de pastoor ze eruit. Maar ik daalde dat trapje af en midden op dat trapje hing een bordje. En op dat bordje stond, niet roken, maar branden. En daar kwam ik. Met mijn pijp en mijn halfzware check de koffiebar binnen. Ik zal die eerste avond nooit meer vergeten. Wat had ik een vragen? Jo Baas van Stichting Verdieping en Activering. Misschien dat de ouderen onder ons die stichting wel kennen uit Hilversum. Die sprak daar die avond. En die sprak over de oorlogen in het Oude Testament. Mens, wat had ik een vragen? Zeg, is dat een God van liefde? Maar ik ben de Bijbel gaan lezen. Ik kreeg een Bijbel mee, ik ben het Johannes-evangelie gaan lezen. En na een paar weken, toen ik weer in de koffiebar was, toen heb ik met iemand gebeden, heel eenvoudig gevraagd. God, als u bestaat, wilt u dan in mijn leven komen? De microfoon gaat wat rondzingen, hoor ik. En zo is hij in mijn leven gekomen. Wat een wonder, vrienden, wat een genade. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Of die prachtige tekst uit het Lucas-evangelie. De Zoon des Mensen is gekomen om zondaars te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat een leven, vrienden. Eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus, dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Mijn moeder zei vroeger altijd, dit leven is maar een doorgangshuis. En dat is het ook. Wij zullen ons nooit thuis voelen in deze wereld. We zijn maar een pelgrim die op weg zijn. En dan komt Johannes in vers 2 en 3. Ik heb het idee dat de microfoon, dat het heel erg aan het rondzingen is. Kan dat? Oké. En dan lezen we in hoofdstuk 3, vers 2 en 3 lezen we het volgende. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Twee aspecten daarin. In de eerste plaats onze zekerheid van het kindschap Gods. Johannes zegt niet, wij hopen dat wij kinderen van God zijn. Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En niets of niemand kan ons daarvan scheiden. En het tweede is die verandering, waar we het net al over gehad hebben, die verandering bij de openbaring van Christus. Als Hij zegt, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Als die bazuin klinkt, de doden opgewekt worden, of wij, als we nog leven, veranderd worden. We weten niet wat we zullen zijn. Maar we weten dat we veranderd zullen worden. In een nieuw, verheerlijkt, onvergankelijk lichaam. Een lichaam zoals de Heer Jezus dat had, een verheerlijk lichaam. Johannes zegt niet, wij zullen gelijk zijn aan de Heer Jezus, wij zullen als Jezus zijn. Ik snap wel, als u dat zegt, wat u daarmee bedoelt. Maar wij zullen geen soort tweede Jezus zijn, dat staat er niet. Maar wij zullen zijn natuur, zijn karakter, zijn wezen, zijn zachtmoedigheid, zijn liefde. Vult u alles maar in. Daar zullen wij mee vervuld zijn. Ik heb eens nagedacht over dat opstandingslichaam. Hoe zal dat opstandingslichaam zijn? En vrienden, daar zit zo'n hoop voor ons in. In de eerste plaats, op moreel gebied, zullen we volmaakt en zonder zonde zijn. Wat zal dat heerlijk zijn, hè? Als er geen zonde meer zal zijn. Als je om je heen kijkt in deze wereld, die zo verscheurd is. Wat zal het heerlijk zijn, vrienden, als er geen zonde meer zal zijn. Als er in mij alleen al geen zonde meer zal zijn. En in u. We zullen volkomen transparant zijn. We zullen niks meer hoeven te verbergen. In de tweede plaats op intellectueel gebied. Er zal geen leugen meer zijn. Geen bedrog meer zijn. Geen vergissing meer zijn. Alles zal waarheid zijn en waar zijn. In de derde plaats fysiek of lichamelijk. Er zal geen zwakheid meer zijn. Er zal geen ziekte meer zijn. Er zullen geen mensen meer zijn die toppen met hun lichaam. Misschien topt u met uw lichaam. Ik top enigszins met mijn lichaam. Ik heb een oog wat het niet goed doet. En nou ja, ik kan er wel even doorgaan, zo kunt u ook allemaal wel doorgaan. Heeft u ook allemaal van u zegt van, nou, dat zou ik wel anders willen zien in mijn lichaam. Maar ons lichaam zal straks volmaakt zijn. Een volmaakt, verheerlijkt opstandingslichaam. Maar het allergeweldigste zal volgens mij dit zijn. Geestelijk. Wij zullen voortdurend vervuld zijn met de Heilige Geest. Ik zal nooit vergeten dat toen ik nog niet zo lang christen was, toen hoorde ik een preek van iemand. En ik zat toen nogal in een heftige gemeente, waar veel over de gaven van de Geest werden gesproken en de vervulling met de Heilige Geest. En hij zei, dat is al heel lang geleden, hoor, zo'n jaar of 40 geleden al, maar hij zei, er wordt in deze tijd, zegt hij, veel gesproken over de vervulling met de Heilige Geest. En dat is een grote zegen, zei hij. Hij zei, maar niet vervuld zijn met de Heilige Geest is leven in de zonde. Dat vergeet ik nooit meer. En wij zullen straks volledig vervuld zijn met de Heilige Geest. Wat zie ik daarna uit, vrienden? Naar zo'n leven. Om te zijn als Jezus. En het allergeweldigste is wel dit, wat Johannes zegt. We zullen hem zien zoals hij is. We zullen de Heer Jezus zien. Kijkt u daar ook zo naar uit? Ik kijk daar echt naar uit. Echt. Ik verlang er met mijn hele hart naar. Om de Heer Jezus te zien. Ik denk daar zo vaak over na. Vannacht lag ik een paar jaar wakker, ik kon niet slapen. En ik heb tegen de Heer gezegd, o Heer, wat zou ik graag de Heer Jezus zien? Wat verlang ik ernaar om u, Heer Jezus, te zien? Dat alle geloof werkelijkheid zal worden. Dat de hoop die zeker is, volkomen zeker zal zijn. En dat ik u mag zien, die mij hebt lief gehad. Zoals de engelen in de hemel juichen om wat God in de Heer Jezus Christus voor u en voor mij gedaan heeft. En we zullen het straks met onze ogen zien, vrienden. Paulus schrijft het zo in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2, vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben. Weet u hoe het straks zal zijn? Ik zal u vertellen hoe het zal zijn. Dan komt de Heer Jezus. Of wij sterven en we gaan naar de hemel, naar Jezus toe. En we zien hem. En weet je wat we zullen zeggen? Heer, ik heb me er van alles bij voorgesteld. Ik heb erover gedroomd hoe geweldig het zou zijn. Maar ik had niet kunnen denken dat het zo geweldig zou zijn. Dit gaat alles te boven. Vrienden, wat een hoop hebben wij. Wat een geweldige hoop. En wat leven we in een wereld die deze hoop nodig heeft. Die hopeloos is, zonder God en zonder hoop. Maar het blijft een hoop. Daarom heb ik het genoemd een vooruitzien in vertrouwensvolle verwachting. Straks zal die hoop zekerheid worden. En die hoop hebben wij op grond van Gods beloften. Van zijn woord. Daarom moeten we ook niet achterom zien. Naar alles wat er in ons leven is gebeurd. Ook niet naar al onze fouten. Naar al onze tekortkomingen. We moeten leren vooruit te zien. Naar wat God ons in de Heer Jezus Christus gegeven heeft. En die hoop met alles wat in ons is vasthouden. Zoals een anker het schip vasthoudt. Zo spreekt de Hebreeënbrief ook over de hoop. Hè? Als een anker voor de ziel. Als het anker uitgeworpen is, dan ligt het schip vast. En zo moeten wij die hoop vasthouden om onwankelbaar in dit leven te zijn. Ik had Ab gevraagd van tevoren, Ab, kunnen we na de dienst dit lied zingen? Maar we hebben het al gezongen. Maar wat een prachtig lied, hè? Ik vind het een heerlijk lied. Ik vond de liederen vanmorgen overigens heerlijke liederen. Die zo spraken over die hoop, die verwachting die we hebben. Die hoop moet al ons leed verzachten. Mag en kan en wil al ons leed verzachten. Van u die vanmorgen hier zit. Misschien zegt u wel, je moest eens weten waar ik doorheen ga. Mensen gaan soms door hele verdrietige dingen heen. Mag die hoop u vanmorgen, mag die al uw leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog. En dan staat er, o zaligheid niet af te meten. O vreugd die ons ten deel zal vallen, die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Mijn vraag aan u vanmorgen is, en ik denk dat de meesten dat zeker bevestigend zullen kunnen beantwoorden, maar ik weet niet of iedereen dat bevestigend kan beantwoorden. Heeft u die hoop? Kunt u echt zeggen, ja, dit is mijn hoop. Dit is waar ik vertrouwensvol in verwachting naar uitzie. Ik zal straks de Heer Jezus gaan zien. Als dat niet zo is, dan wil ik u zeggen, de Heer Jezus staat met wijd open armen voor u klaar. Ongeacht wie u bent, wat u hebt gedaan, hij staat met wijd open armen klaar. Opdat u ook die hoop in uw hart zou hebben. Maar er zit ook een consequentie aan. Want Johannes zegt, en wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is. Het kan ook niet anders. Als we deze hoop hebben, dan zegt Johannes, dan streven we ook naar een leven wat tot eer van God is. En ik zeg dat met heel veel voorzichtigheid en bescheidenheid. En besef van mijn eigen tekortkomingen. En toch. In het licht wandelen. Je zonde belijden. En leren achter de Heer Jezus aan te gaan. Leren Jezus te volgen op de weg van de liefde. Rechtvaardig wandelen. Omzien naar de mensen om u heen. Wat zou het geweldig zijn als Sliedrecht een andere plaats gaat worden door jullie. Ik ben in Afrika geweest 2 weken geleden. Ik heb een rondreis gemaakt door 4 landen met een groep mensen. En we hebben daar projecten gezien waarin de kerk verschil maakt in de maatschappij. Ik ben daar diep van onder de indruk gekomen. Wat zal het geweldig zijn als u als gemeente zo'n verschil zult maken in Sliedrecht. Als u creatief gaat nadenken met elkaar, wat kunnen wij voor Sliedrecht betekenen? Opdat daardoorheen Sliedrecht de concrete liefde van de Heer Jezus Christus gaat leren kennen. Ik wens u dat toe. Dat deze liefde zo in uw leven meer gestalte mag krijgen en in mijn leven. En dat deze hoop vaster en zekerder in ons hart zal zijn. Deze geweldige hoop die God ons in de Heer Jezus Christus geschonken heeft. Amen. Zullen we samen bidden? Liefdevolle God en Vader. Wat hebt u ons een geweldige hoop gegeven in de Heer Jezus Christus. En wat zien we er nog maar weinig van hier. O Heer, ik bid u voor ons allemaal, voor een ieder van ons, inclusief mijzelf, die hier vanmorgen zijn. dat we meer mogen gaan proeven, beseffen, diep van binnen, wat een geweldige hoop wij hebben. Ik bid u om een bijzonder werk van uw Heilige Geest in onze harten. Dat onze harten vervuld mogen zijn van deze hoop. En dat zo wij in de voetsporen van de Heer Jezus mogen treden. Hem navolgen in blijde verwachting van zijn komst. Vader, ik bid u voor deze plaats, voor Sliedrecht, waar velen u niet zullen kennen. Ik bid u, Heer, dat door mijn lieve broeders en zusters heen Sliedrecht de liefde van God in Jezus Christus zal gaan leren kennen. Ik bid u dat u hen wilt helpen om die liefde concreet voor Sliedrecht in de praktijk te brengen. En dat zo uw naam verheerlijk mag worden. Heer, wij prijzen u voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Halleluja, u zij de ere. Amen.